In deze aflevering gaan we het hebben over twee decolonisatieprocessen, hoe Nederlands-Indië Indonesië werd en hoe Vietnam onafhankelijk werd. Na het luisteren begrijp je waarom koloniale machten hun Aziatische koloniën verloren, kun je het proces in Nederlands-Indië van twee kanten bekijken en kun je uitleggen hoe Frans Indochina de koloniseerde en waarom de Amerikanen zich daarin mengden.
Beginnen we met Nederlands-Indië. Want eigenlijk begint dat verhaal bij Japan.
Klopt. Japan versloeg tijdens de Tweede Wereldoorlog het koloniale leger, het KNIL en de Nederlandse vloot. Nederlandse militairen belanden in werkkampen, blanke burgers in mensonterende concentratiekampen. Velen moesten dwangarbeid verrichten, onder meer aan de Birma-spoorweg.
En tegenover de Indonesische bevolking speelden de Japanners een heel andere rol.
Ja, zij deden zich voor als bevrijders. Sommige nationalisten werkten graag met hen mee. Maar ondertussen lieten de Japanners honderdduizenden Indonesiërs ook dwangarbeid verrichten, waarbij velen stierven.
Er waren al voor de oorlog nationalisten die vochten voor meer invloed.
Klopt. Er was een volksraad, maar die had geen echte macht. Mohammed Hatta paste burgerlijke ongehoorzaamheid toe als strijdmethode, het opzettelijk overtreden van wetten met een politiek doel. Sukarno richtte de Partij National Indonesia op. In 1932 werden zij, en honderden andere nationalisten, verbannen naar het afgelegen concentratiekamp boven die Goel op Nieuw-Guinea.
En toen Japan capituleerde in 1945, veranderde alles.
Er ontstond een machtsvacuüm, de Japanners waren hun macht kwijt, de volksraad bestond niet meer en de Nederlanders waren er nog niet. Sukarno greep die kans en riep op 17 augustus 1945 de Indonesische onafhankelijkheid uit.
Dat liep niet rustig af.
Nee. Nationalistische jongeren, de Pemuda's, gingen over tot hevig geweld. Ze verbrandden huizen van Nederlanders en van mensen die met Nederland hadden samengewerkt. Onder de tienduizenden slachtoffers waren ook mensen die niets met politiek te maken hadden. Deze periode staat bekend als de Bersiap, naar de strijdkreet Bersiap, wees paraat.
Nederland probeerde de koloniale macht te herstellen.
Ze stuurden soldaten, maar herstel bleek onmogelijk. Eind 1946 sloot Nederland een akkoord. Java en twee andere eilanden gingen naar de nationalisten. De rest bleef koloniaal bezit en er kwam een unie met koningin Wilhelmina aan het hoofd.
Dat akkoord hield niet lang stand.
Het Nederlandse parlement trok het al snel terug. Nederland kon de inkomsten uit de kolonie niet missen en velen zagen Sukarno als verrader. De nationalisten waren ook ontevreden. Het geweld ging door.
Toen kwamen de politionele acties.
In juli 1947 voerde Nederland een grote militaire actie uit om economisch belangrijke gebieden onder controle te krijgen. Officieel noemde men het een politionele actie. Militair gezien een succes, maar internationale protesten dwongen Nederland te onderhandelen. De belangen lagen te ver uit elkaar. In november 1948 volgde een tweede actie. De hoofdstad van Sukarno's republiek, Yogyakarta, werd ingenomen en zijn regering gevangen gezet.
Dat zette kwaad bloed in de wereld.
Flink zelfs. De Verenigde Naties protesteerden hevig en de Verenigde Staten dreigden de Marshallhulp te stoppen. Nederland bond in, liet de gevangenen vrij en droeg op 27 december 1949 de soevereiniteit, de hoogste macht, over aan Indonesië.
Maar Nederland had wel geprobeerd iets te regelen.
Ja, Nederland had bedongen dat Indonesië een federatie werd, een staat van samenwerkende deelstaten, in de hoop invloed te houden via gebieden die Nederland goedgezind waren. Sukarno maakte er desondanks een eenheidsstaat van en trok in 1957 de macht nog verder naar zich toe via wat hij een geleide democratie noemde.
Dan is er ook nog de Molukse kwestie.
Veel KNIL-soldaten kwamen van het eiland Ambon. De Molukkers riepen hun eigen republiek uit, werden door Indonesië verslagen en waren bang voor wraak. In 1951 haalde de Nederlandse regering hen tijdelijk naar Nederland, zonder plan voor integratie. Ze woonden bij elkaar in kampen en later in aparte woonwijken.
En dat smeulde lang.
In 1966 werd de voormalige president van die Molukse Republiek in Indonesië geëxecuteerd. Molukse jongeren in Nederland reageerden met brandstichting in de Indonesische ambassade in Den Haag en later een bezetting van de ambtswoning van de ambassadeur, waarbij een politieagent om het leven kwam. In 1975 kaapten Molukse jongeren een trein in Drenthe. De machinist werd vermoord. Na verloop van het ultimatum werden twee passagiers doodgeschoten en hun lichamen uit de trein gegooid. De kapers gaven zich uiteindelijk over en kregen lange gevangenisstraffen.
Het bleef niet bij die ene kaping.
In 1977 kaapten Molukse jongeren opnieuw een trein, bij het Drentse dorp De Punt, en bezetten ze in Bovensmilde een school. Mariniers maakten met geweld een einde aan beide gijzelingen. De acties zorgden in elk geval voor aandacht voor de Molukse zaak.
Wat kostte die hele koloniale oorlog Nederland eigenlijk?
Er sneuvelden 4700 Nederlandse soldaten. Honderdduizenden Indonesiërs verloren het leven, een schil contrast. Honderdduizenden dienstplichtigen hadden niet mee kunnen werken aan de wederopbouw, en de hoge kosten van de militaire acties vertraagden die wederopbouw verder.
En het werd lang doodgezwegen.
Tot in de jaren 60 een veteraan het stilzwijgen doorbrak en erkende dat hij oorlogsmisdaden had gezien en gepleegd. Later deden historici er onderzoek naar. Inmiddels spreken we van een koloniale oorlog, niet van politionele acties.
Laten we dan door naar Frans Indochina en Vietnam.
Ho Chi Minh was een Vietnamese nationalist die zijn guerrilla-beweging, de Viet Minh, oprichtte aan de grens met China. De Viet Minh richtte zich zowel op de Franse als op de Japanse bezetter, die in 1940 Indochina was binnengetrokken.
En na de Japanse overgave in 1945?
De Fransen probeerden tot een regeling te komen met de leiders van de Viet Minh. Dat lukte niet en al snel brak er oorlog uit. In 1954 was het bij Dien Bien Phu gedaan met het Franse bewind. De Viet Minh versloeg het Franse leger.
Toen kwamen de akkoorden van Genève.
In 1954 werd Indochina gedeeld in Noord-Vietnam en Zuid-Vietnam. Er zouden binnen 2 jaar verkiezingen komen die beide helften zouden herenigen. Maar die verkiezingen kwamen er niet.
Hoezo niet?
De Zuid-Vietnamese dictator Diem, gesteund door de Amerikanen, gebruikte terreur en hield de verkiezingen tegen. De kans was groot dat een meerderheid voor Ho Chi Minh zou kiezen. Het Nationale Bevrijdingsfront streed vervolgens tegen de Diem-regering en de Amerikanen.
Waarom mengden de Amerikanen zich hier überhaupt in?
De Sovjet-Unie en China steunden de Viet Minh. Dat maakte de Amerikanen partij voor de Fransen en later voor Zuid-Vietnam. Dit was de logica van de Koude Oorlog.
En dat liep flink uit de hand.
In 1963 werd Diem vermoord door zijn eigen generaals. De chaos groeide. Het aantal Amerikaanse soldaten in Zuid-Vietnam liep op tot meer dan 500.000. Via slupwegen en tunnels door het oerwoud werd de bevrijdingsbeweging bevoorraad. De Amerikanen verbrandden dorpen en bombardeerden het land met miljoenen liters ontbladeringsmiddel, Agent Oranje.
President Johnson liet de bombardementen steeds verder oplopen.
In de hele wereld klonk het protest, LBJ, LBJ, how many kids did you kill today? De Nederlandse regering steunde de Amerikanen, maar in de Nederlandse bevolking groeide het verzet. In 1970 waren er meer bommen gevallen op Vietnam dan in de hele Tweede Wereldoorlog op alle oorlogvoerende partijen.
Maar het helpte niet.
Nee, het leidde niet tot het verslaan van de tegenstander. Uiteindelijk trokken de Amerikanen zich terug. Toen dat vrijwel voltooid was, in 1975, veroverde Noord-Vietnam het zuiden. Vietnamezen die met de Amerikanen hadden samengewerkt, vluchtten op wankele bootjes of belanden in strafkampen dan wel werden geëxecuteerd. Vietnam was voortaan een onafhankelijk, verenigd en communistisch land.
Wat is dan de grote conclusie van dit hoofdstuk?
Na de Tweede Wereldoorlog werden de koloniale rijken ontmanteld. In Azië vond dat grotendeels plaats tussen 1946 en 1957, in Afrika tussen 1956 en 1964. Het verzet varieerde van burgerlijke ongehoorzaamheid tot openlijke oorlog en guerrilla. En de Koude Oorlog speelde overal een rol op de achtergrond.
3 begrippen om te onthouden: machtsvacuüm, soevereiniteit en federatie.
Machtsvacuüm is een situatie waarbij tijdelijk door geen enkele partij of groep macht wordt uitgeoefend. Soevereiniteit is de hoogste macht. En een federatie is een staat van meerdere vrij zelfstandige, maar wel samenwerkende deelstaten.
Dat was het voor vandaag. Succes met leren.
En tot de volgende keer.